Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Ik riet tussen Haas en Pijum. Ik ben op weg naar Pijum. Het dorpje haast onderaan van de Oostlidiek. In dit dorp wen je ik een aantal mensen die uit de dijk kwamen binnen. Voor de rest en het platteland misschien. En een van haren is Otto Holman. Otto Holman is een hoogleraar en hij is specialist op Europese betrekkingen. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen en heeft in september een boek geschreven, Het Spaanse Mirakel. Otto Holman heeft grif allerhande ideeën over Europese betrekkingen. Hoe staan we ervoor in deze tijd dat Europa ik onder druk stiet? Toch het meer nationalistische inborst, keertza zezen. Ja, ik denk het wel, van een soort regeringen. En wat is dan dat Spaanse mirakel? Daar ben ik wel benijd naar. En waar zit de fascinatie? En waarom komt deze Otto Holman in Pijum te wenen? Nou hebben wij lekker een bakje koffie gehad en we gaan er even op uit.
Nou, mooi.
Ja? Wat doet een hoogleraar internationale betrekkingen in een klein dorpje van nog geen 600 inwoners in Friesland?
Nou, dat heeft ze makkelijk verteld, want die hoogleraar die is met pensioen. En toen hebben zijn vrouw en hij zelf besloten om naar de geboortegrond van mijn vrouw te verhuizen. En de rust en de vrede in een prachtig dorp mee te maken. En dat is meer dan gelukt. We wonen hier nu twee, drie jaar. En we zijn hier zielsgelukkig in het mooie, levendige, maar ook rustige Pijum.
Ja. Ik zei tegen de mensen thuis, er woont best wel veel import in dit dorp. Zoals meerdere dorpen hier. Wat merk je daarvan?
Nou ja, je merkt wel dat er een soort van tweedeling is tussen de mensen die hier al van ouds wonen of geboren zijn en de import. De vele activiteiten die in het dorp zijn. We hebben ontzettend veel verenigingen. Maar de zoos bijvoorbeeld, de biljartvereniging, dat zijn toch activiteiten waar de autochtonen meer bij betrokken zijn. En dan hebben we dus allerlei zaken die te maken hebben met energietransitie enzovoort. En daar zie je dat toch vooral de importmensen actief zijn.
Dan kom je hier, je hebt in het drukke leven van Amsterdam en ook aan de Universiteit van Amsterdam gedoseerd. Ga je anders kijken naar de wereld als je hier woont?
Het is mijn werk bestond uit lesgeven, uit vervelende vergaderingen. Dat hoef ik niet meer te doen. En lesgeven, daar ben ik ook mee gestopt. En mijn derde taak was onderzoek doen en schrijven. En dat kan ik nu doen vanuit een rustige werkkamer in het mooie dorp Pijum. Ja. En dan heb ik toch een manier van reflecteren gevonden die rustiger is en mooier is en bevredigender is dan in Amsterdam, waar al de hectiek om je heen en de lawaai en de drukte enzovoort. Dus ik heb nu een beter beeld van wat er om me heen gebeurt. Okay. Ook buiten Pijum en ook in Nederland. En ook buiten Nederland, in Europa, dan in Amsterdam. Daar was het toch allemaal veel vluchtiger. Het is nu rustiger en ik kan dingen beter overdenken. Dat bevalt mij uitstekend.
Ja. Ik werd getriggerd door het boek Het Spaanse Mirakel. Leg eens uit aan de mensen, wat is dit voor boek?
Nou ja, het is een boek dat gaat over 50 jaar Spaanse democratie. In 1975 overleed in november, dus aanstaande, is het 50 jaar geleden dat de dictator Francisco Franco overleed. En vanaf dat moment heeft Spanje een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Zowel economisch, sociaal, cultureel, maar ook politiek. Het is een democratie geworden. En ik ben in de jaren 70 heb ik in Spanje gewoond. En als je dat vergelijkt, er komt weer een enorme vrachtwagen aan.
In het altijd rustige Pijum is het behoorlijk druk. Hallo.
Dag Jos. We komen nu, dames en heren, we komen nu langs het huis van de penningmeester van de energiecoöperatie.
Daar gaan we het zo even over hebben.
Daar gaan we het zo over hebben, maar het is hier altijd een feest van je welste. Als je dus een wandeling gaat maken en je denkt, nou, ik ga een half uur lopen, dan moet je daar toch wel gauw 10, 15 minuten bij optellen.
Het Spaanse Mirakel.
Oh ja, daar waren we gebleven. Het Spaanse Mirakel gaat dus, dat boek gaat dus over 50 jaar Spaanse democratie en Spaanse modernisering. En Spanje heeft dat gedaan in die 50 jaar, ook binnen Europa. Spanje is op 1 januari 1986 lid geworden van de Europese Unie en heeft heel veel geprofiteerd van dat lidmaatschap. Handel, maar ook gelden die ze uit Europa kregen, uit Brussel kregen. En Spanje is onherkenbaar veranderd in die tussentijd, in die 50 jaar.
En waarom is dat een mirakel?
Nou ja, omdat als je dat vergelijkt met andere landen, hè, waar ook een voorzichtige poging tot democratie plaatsvindt, dan zie je toch dat op een of andere manier de ontwikkeling stagneert. Kijk bijvoorbeeld naar Hongarije. Dat is een land wat ook een democratie is geworden. Maar politiek gezien stagneert dat enorm. Dus het is een mirakel omdat Spanje dus een vooral succesvolle modernisering heeft doorgemaakt. En tot op zekere hoogte ook tegen alle verwachtingen in. Want Spanje heeft in de jaren 30 een enorme bloedige, pijnlijke, traumatische burgeroorlog doorgemaakt van 36 tot 39. En er was vrees dat als Franco dood zou gaan, dat er dan weer grote tegenstellingen zouden ontstaan en dat er mogelijkwijs weer een nieuwe burgeroorlog zou beginnen. En dat is dus allemaal niet gebeurd. Integendeel, het is allemaal heel erg voorspoedig gegaan. Zowel, wat ik al eerder zei, economisch, cultureel, sociaal en politiek. Ja. En het is eigenlijk een heel normaal, modern West-Europees land geworden.
Als ik naar de situatie op dit moment in Spanje kijk, nou, we hebben nu de regering Sanchez die onder druk staat. Hè?
Ja, ja.
Maar aan de andere kant, qua democratie, dat is wat ik gezien heb daar, is dat je bijvoorbeeld daar een ministerie van Vrouwenzaken hebt. Hè? Of in elk geval, zo heet het ongeveer. Dat is eigenlijk, dat gaat ons nog te boven. Dat hebben wij niet eens.
De Spaanse Sociaaldemocraten, dus zeg maar de Spaanse Partij van de Arbeid, die is nu aan de macht. En die heeft met name een verschil gemaakt op het gebied van een progressieve politiek. En een van de voorbeelden van die progressieve politiek is dat men het machismo, hè, dat is niet voor niets een Spaans woord, maar ook in de praktijk komt dat nog veel voor in Spanje, dat men vooral dat wil aanpakken. En dat men allerlei emancipatoren beleidsmaatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de vrouwengelijkheid, vrouwenemancipatie, vrouwenbescherming, dat hoog op de agenda staat. En inderdaad, hoger dan in Nederland zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja. Dat vind ik dan een mirakel.
Dat is zeker ook een mirakel. Maar ja, dat is ook een mirakel als je dat vergelijkt met de jaren 60. De Spanje in de jaren 60 of begin jaren 70. En dan was Spanje toch vooral een land van stierenvechters dierenmishandeling en machismo.
En waar komt die fascinatie voor Spanje vandaan?
Nou ja, dat is ook een hele eenvoudige verklaring voor. Ik ging met een bevriende familie naar Spanje op vakantie. En daar leerde ik een jonge vrouw uit Granada kennen. En daar werd ik op verliefd. En toen heb ik mijn koffers gepakt en ben ik naar Spanje getrokken om in Granada verder te gaan wonen en leven. Toen die relatie ten einde kwam, ben ik weer teruggekeerd. Maar we hebben wel een paar jaar in Spanje gewoond. En ja, die periode worden we bijna weer aangereden. Die periode die heeft mijn fascinatie voor Spanje gecreëerd. I have seen the tears upon a farewell letter. I have seen the faces that no bullet can hurt. I have seen the spirit that no bomb can shatter.
Dat gaat over Spanje. Ik zei net al, je was hoogleraar.
Ja.
Internationale betrekkingen, Europa. Op deze dag, hè, we lopen hier op verkiezingsdag. Hoe staan we er eigenlijk voor in Europa?
Ja, kijk, dat is een zeer moeilijke vraag om dat even 1, 2, 3 te beantwoorden.
Nou, laten we het vanuit Nederlands perspectief bekijken.
Nou ja, kijk, als we dat... Dan is het schokkend, vind ik echt. Dus het juiste woord, schokkend dat in de verkiezingscampagne Europa niet of nauwelijks aan bod is gekomen. En de enige partij die dat steeds benadrukt, dat is Volt. En soms de Partij van de Arbeid met Timmermans, soms D66.
Maar... Zullen we even door de kerk?
Ja. Ja. Maar voor de rest is het eigenlijk een niet besproken, niet... bediscussieerde thema geweest in deze verkiezingscampagne. En ja, dus Europa leeft niet meer zo. Dat is één. En dat, terwijl Europa toch en de Europese samenwerking steeds en steeds belangrijker wordt in de Europese Unie. Dus ja, daar kunnen we dus niet omheen. Ook als je kijkt naar een thema als migratie, dan moet je toch constateren dat er veel vanuit Europa gedaan kan worden om aan de buitengrenzen migratie op de een of andere manier fatsoenlijk af te handelen. En ja, dat zijn twee onderwerpen. Nou ja, we hebben natuurlijk ook op het gebied van defensie en veiligheid dat Europa steeds belangrijker wordt. Dus ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk dat wij het hier hebben over, ja, toch een beetje nationaal navelstaarderij. Dat we het hier hebben over nationale problemen. Maar dat we dus eigenlijk ook zouden moeten praten over de betekenis van Europa voor de oplossing van die problemen.
Hoe komt het dat we zo navelstaarderig zijn geworden?
Omdat het aloverheersende thema van de afgelopen jaren toch migratie is geweest.
Maar dat het toch... Dat heeft toch alles met Europa te maken?
Jawel, maar ja, we praten het alsof het een probleem is waar we allemaal in onze directe omgeving mee te maken hebben. Die angst voor migranten, die angst voor veranderende wijken, voor veranderende steden, dorpen, voor AZC's in je omgeving enzovoort. Dat is waar we het over hebben. En we hebben die link met mondiale ontwikkelingen, die maken we nauwelijks.
Nee.
Een goed voorbeeld is dat je eigenlijk migratie ook zou moeten, ik zeg ook, hè, dus ook zou moeten aanpakken door de oorzaak van migratie weg te nemen. Dus oorlog is vaak een oorzaak, maar ook armoede. Mensen gaan uit armoede op reis.
Nou, honger.
Honger. En wat wij doen in het Westen, en daar zijn we niet de enige in Nederland, maar dat zie je in alle omliggende landen, dat wij ons bezuinigingen doorvoeren op het gebied van ontwikkelingshulp. Nou, dat is een hele, dat is naar mijn optiek een hele slechte zaak. Omdat je daarmee een middel, een instrument wegneemt om het probleem aan de basis aan te pakken. En ik weet wel, dat is niet heel makkelijk op te lossen. Dat is een lange adempolitiek, maar het wegbezuinigen van ontwikkelingshulp, of het vervuilen van ontwikkelingshulp, door daar weer het thema migratie in te schuiven op een verkeerde manier. Ja, dat is denk ik toch een hele slechte zaak.
Maar dan is mijn vraag ik weer van, hoe is het mogelijk dat de binnenpolitici die dat ik vinden, toch? Die dat ook vinden, dat je, nou, zoals jij zegt, verder moet kijken dan alleen je eigen kleine dorps, land, stadsbelang.
Ja, maar
en waarom krijgen die dat niet op het podium?
Nou, dat heeft te maken met het publiek. Wat ze, hè, als je lege zalen hebt, dan kan je veel op het podium brengen, maar dan verdien je niks. Hmm. Nou, dat vertaalt in de politiek. Als het politieke theater thema's behandelt die niet aanslaan bij een groot deel van de burgers, van de stemmers, dan verlies je als partij het initiatief. Dus je moet je richten op de thema's die op dat moment heel erg sterk leven bij een groot deel van het electoraat. Nou ja, en dat is dat navelstaarderige. Dus mensen zijn bezig met hun eigen omgeving, hun eigen welvaart, hun eigen veiligheid, hun eigen welzijn. En daar spelen de politieke partijen op in. En laten we eerlijk zijn, op deze dag van de verkiezingen, we moeten constateren dat Nederland fundamenteel, de Nederlandse bevolking, fundamenteel een rechtse bevolking is. Dat een groot deel van de Nederlandse electoraat traditioneel, dat is natuurlijk altijd al zo geweest, rechts stemt.
Maar als ik naar de rest van Europa kijk, dan zijn we niet de enige, toch, die die kant op gaan?
Nee, maar dat is juist. Okay, we hadden het eerder over Spanje. En daar zien we dus dat in het huidige politieke klimaat radicaal rechts enorm de wind in de zeilen heeft. Dus Vox, dat is een beetje het PVV van Spanje. Die zou zomaar een van de grootste partijen kunnen worden als er weer verkiezingen worden gehouden. Ook in Spanje zie je dat het traditioneel een emigratieland. Dus gingen Spanjaarden vaak naar het buitenland om te werken. En Spanje is nu een immigratieland. Er komen veel mensen van buiten naar Spanje om te werken. En dan zie je ook onmiddellijk dat het land naar binnen keert, de discussies naar binnen keren, navelstaarderij centraal komt te staan.
Daar hebben ze misschien ook meer overlast. Hè? We hebben het over die buitengrenzen van Europa. Ja. Daar is Spanje er toch één van.
Nee, maar dat klopt natuurlijk. En als je op de Canarische eilanden kijkt, dan zie je dus daar echt heel veel de afgelopen 10, 15 jaar heel veel mensen vanuit West-Afrika naartoe zijn gegaan. En dat zorgt daar inderdaad voor een enorme, ja, met een mooi woord, congestie. Maar je zou het ook kunnen zeggen als overlast. En dat heeft ook tot gevolg dat ook daar op die Canarische eilanden, dus steeds meer het radicaal rechtse gedachtegoed pasvat.
Is dat ook niet een beetje logisch? Want we kunnen echt heel mooi van bovenaf bekijken van ja, dat migratie is niet het grootste probleem. Nou, in Pinyum is alles overwegend wit. Daar heb je geen last. Maar als je in Rotterdam of Amsterdam ergens in een bepaalde wijk komt, heb je daar wel last van misschien. En we zijn toch met onze eigen omgeving bezig.
Daar kan ik twee dingen over zeggen. Eén, de PVV is hier in Pinyum de grootste partij. Terwijl je hier geen migrant tegenkomt. Een paar arbeidsmigranten wellicht, maar dat is één. Maar het tweede is, en dan sluit ik aan met wat jij zei, ik vind dat de partijen ter linkerzijde, met name ook de grootste partij, GroenLinks, Partij van de Arbeid, dit thema te veel onder het tapijt hebben geschoven. En te weinig hebben nagedacht over een goed, tot zeker ook een progressief antwoord op het probleem van de migratie. Want inderdaad, de wijken waar de Partij van de Arbeid met name altijd de stemmers vond, daar zie je dat de problemen zich hebben opgestapeld. Dat er een opstapeling van problemen heeft plaatsgevonden. En daar moet je een antwoord op zien te vinden. En dat antwoord is niet door het probleem van migratie gewoon maar weg te schuiven en onder het tapijt te negeren. Daar moet je een goed antwoord op vinden. En ja, dan laat je eigenlijk het thema over aan partijen ter rechterzijde. En dat zijn vaak hele conservatieve, defensieve manieren om met migratie om te gaan.
Ja.
Het is meer symptoombestrijding dan dat men echt probeert de problemen te analyseren, de oorsprong van het probleem te pakken te krijgen en dan te kijken naar een oplossing vanuit de basis.
Dat beeld over Europa, het boek over Spanje, de rust om hier vanuit Pinyum dit soort gedachten op te schrijven en uit te zoeken en te onderzoeken. Dat is mooi, maar je bent ook nog actief hier.
Ja.
En waarom ben je voorzitter geworden van de energiecoöperatie?
Nou, ik, dat begint eigenlijk bij mijn schoonvader. Die was in zijn gemeenschap heel erg actief. En dat vond ik altijd ontzettend indrukwekkend. Hoe hij niet alleen, maar ook andere mensen uit het dorp waar hij woonde zich inzetten voor de Minskip. En dat vind ik echt heel belangrijk. En dat heb ik in Amsterdam altijd gemist. Hè, want iedereen leeft daar voor zichzelf. En daar kan je gewoon 3 maanden dood in je appartement blijven liggen. En dan merkt niemand daar iets van. En dat is iets wat ik altijd heb geïdealiseerd. En toen dacht ik van nou, toen we eenmaal besloten hadden om hier naartoe te gaan. Toen dacht ik van, dat ga ik oppakken. Ik word hier actief. Ik wil aan die Minskip-gedachte, die gemeenschappelijkheid, daar wil ik aan meewerken.
Een hoogleraar in Rusten die het heel druk heeft met internationale zaken, maar ook met de lokale zaken.
Precies, maar dat is juist ook het mooie. En dat zou ook eigenlijk mijn belangrijkste wens zijn voor vandaag en voor de komende jaren. Dat we inzien dat de identiteit niet alleen maar heel specifiek lokaal is of nationaal. Ik ben enorm tegenstander van wat je noemt nationalisme of nationalistische gevoelens enzovoort. Dus dat identiteit, zoals ze dat noemen, multilevel is. Dus op verschillende niveaus kan plaatsen. Je kan zowel Pingjummer zijn als je onderdeel voelen van Friesland of Nederlander zijn. Als je in het buitenland bent, dan ben je vaak ook geneigd om trots te zijn op Nederland. Maar je kan ook Europeaan zijn en ook het belang van Europa inzien. Dus het is niet het een of het ander. Die verschillende niveaus van identiteit hoeven elkaar niet uit te sluiten. Die kunnen elkaar versterken ook. En dat zou mijn wens zijn voor de toekomst, voor de nabije toekomst. Dat de mensen in Nederland ook wat meer over de eigen beperkte schuttingen heen kijken. En ja, toch wat meer proberen die multilevel identity een beetje in ere te houden. Beetje over je eigen grens heen kijken. Je bent een wereldburger ook. Niet alleen, maar je bent ook een wereldburger.